Het is vrijdagavond 16 november en dit is Photo Stories Behind the Scenes, aflevering 10. Ik ga er volgend jaar mee stoppen met die losse nummeringen. Ik begin gewoon bij 1, seizoen 2 en dan trek ik gewoon door. En of het nou Behind the Scenes is of vragen van luisteraars of een review van een camera of het is nieuws of het is een special ergens over. Ik begin gewoon bij 1 en dan tel ik door. Dus dat ga ik wat anders doen volgend jaar. Dit is veel te ingewikkeld. Photo Stories Behind the Scenes dus. De bonus podcast, maar volgend jaar de gewone podcast. Ondertussen heb ik een glaasje wijn ingeschonken. Dat mag wel op vrijdagavond, denk ik. Kort weekend. Ik ga vrijdag... Nee, het is vandaag vrijdag. Ik ga zondag... Ga ik foto's maken op het ITVA DocLab Immersive Network Summit in de Brakkegrond in Amsterdam. Ik ben gevraagd om daar foto's te maken tijdens dat evenement. Dankjewel, lieve Heremans. Ik ken hem van het podcastnetwerk en ik heb foto's gemaakt op het podcastfestival wat door hem mede was georganiseerd. En hij heeft mij in contact gebracht met de mensen van ITVA die een fotograaf zochten. Dus heel erg dank daarvoor. Lieve Heremans, die heeft trouwens ook een eigen podcast, de Podcast Club. Zoek die op. Dat is een podcast onder andere over podcasten. Over podcasten. Een podcast over podcasten. Dat is heel leuk. Ga dat even opzoeken. Dus dankjewel daarvoor, lieven. En ja, ik ga foto's maken. Dat is een lange dag. Het begint om een uur of 9:30. En er gebeuren een hoop interessante dingen tijdens dat Network Summit. Ik ga het in kaart brengen. Ik ga het in beeld brengen. Foto's maken. En ja, dat duurt tot een uur of 4:30, denk ik. Ik heb daar weer een lens voor gehuurd. Ik kreeg daar een vraag over trouwens. Van wie? Ik weet even niet meer van wie. Dat ga ik opzoeken. Maar ik kreeg daar een vraag over van een luisteraar. En die zei van ja, ik heb nog nooit een lens gehuurd. Maar hoe gaat het nou in zijn werk? Eigenlijk is het heel simpel. Ik heb mijn lens gehuurd bij Budgetcam. Die sponsoren dit trouwens niet. Als ze luisteren, je mag het sponsoren. Ik zoek adverteerde sponsors. Dus dat mag zeker. Maar goed, ik huur mijn lens bij Budgetcam. Er zijn ook nog andere partijen. Google erop. Alleen die zitten bij mij in de stad. Die zitten hier in Hilversum op het Mediapark. Dus dat is lekker makkelijk voor mij. En op de website zoek je wat je nodig hebt. En dan stop je in je winkelmandje. Je zegt hoe lang je het wil huren. Je ziet daar de prijzen bij. En dan vervolgens kan je het ophalen op de dag. Op de afgesproken dag. Ik huur die lens voor 1 dag. Ik heb hem zondag nodig. Maar ja, het weekend zit ertussen, dus dat betekent vrijdag einde van de dag ophalen en maandagochtend weer inleveren. En betaal je dan 1 dag huur voor. Ik heb de Nikon 70-200 mm f2.8 VR2. Dat is niet de allernieuwste Nikon lens. Je hebt nu ook de 70-200 f2.8 EFL-ED VR, dat is de nieuwste. Die kost €35 per dag. Dat is ook een lens van ruim €3000. De vorige, ik kan hem nergens meer nieuw vinden. Maar volgens mij was die nieuw iets van €2300 of zo. Ja, je betaalt dus, ik denk iets meer. Je betaalt iets meer dan 1%, 2% van de nieuwprijs. Ja, het komt er ongeveer opnieuw. Je kan zo'n lens kan je zeker 50 keer huren. Voordat je in de buurt komt van de nieuwprijs van zo'n lens. Dus op het moment dat je weet dat je 50 keer binnen een paar jaar zo'n lens nodig hebt, kan je hem aanschaffen. Weet je dat nog gewoon niet zeker? Ja, dan is €2,000-3,000 is gewoon heel veel geld voor een lens. En als die lens maar 1 of 2 keer per maand uit je kast komt, dan is dat best prijzig. En ik kan nu een jaar lang, als ik ongeveer elke maand zo'n soort evenement heb waar ik deze lens voor nodig heb. Als je hem in je kast hebt staan, gebruik ik hem natuurlijk veel vaker. Maar de lenzen die ik heb, kan ik heel goed mee uit de voeten. Maar zo'n evenement wil ik gewoon zo'n 70-200 hebben. Daar kan je namelijk echt heel veel mee. En ja, als ik dan 10 keer per jaar misschien zo'n festival heb, dan kost me dat ongeveer €300, iets minder. En dan kom ik nog ineens in de buurt van de aanschafprijs van die lens. Dus daarom huur ik. Ook omdat ik nog niet zeker weet of ik het komende 2 jaar blijf schieten met een Nikon full-frame spiegelreflex. Ik heb een Panasonic camera. Dat is een crop sensor. Ik wil wel een full-frame camera blijven gebruiken. Zeker voor werk. Die Panasonic die blijft ook denk ik wel. Want dat vind ik zo'n fijne camera om mee te werken. Maar ja, misschien stap ik wel over op Nikon Z, de Z6. Nikon heeft toegezegd, hij is ongeveer nu op de markt trouwens, de Z6. Vandaag of gisteren of zo is die beschikbaar gekomen. Nikon heeft toegezegd dat ik er eentje krijg ter test. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hem willen testen in Nederland, willen reviewen. Dus ik sta zeker niet bovenaan die lijst, denk ik. Dus het zal nog eventjes duren. Maar goed, de Z6. Ik ben gematigd enthousiast over die camera. Het is een geweldige camera, sowieso. Het is een geweldige camera. Maar of het de camera voor mij is op dit moment, weet ik niet. De Canon is een beetje hetzelfde verhaal. Sony valt ook af voor mij. Zijn ook goede camera's trouwens. Zijn hele mooie camera's, maar niet voor mij op dit moment. Ik ben heel benieuwd naar die Panasonic camera's. Dat laat ik al vaker vallen. De S1 en S1R of zo, geloof ik. Full frame mirrorless camera's. Panasonic is gewoon heel goed in mirrorless camera's. Die zijn ermee begonnen ruim 10 jaar geleden. Panasonic luistert heel goed naar de gebruikers. Dat is te zien in hun camera's. De G9 is zeker voor fotografie echt een geweldige camera. Er is echt niks op aan te merken. Behalve die kleine sensor. En misschien de autofocus voor dingen als sport en actie. Maar ja, dat schiet ik niet. Ik schiet geen sport en geen actie. Dus als ik iets zou kunnen krijgen als de G9, maar dan in full frame, dan is dat exact wat ik wil. Mits daar natuurlijk de juiste lenzen bij zitten. Maar goed, door die samenwerking met Sigma kon dat nog wel eens heel interessant zijn. Maar goed, lang verhaal kort maken. Ik weet dus niet of ik binnen het ecosysteem van de Nikon spiegelreflexcamera's blijf. Dus dan ga ik niet nu 2.000-3.000 euro investeren in een lens die ik voor een paar tientjes kan huren. De eerste keer dat je huurt, wil zo'n bedrijf natuurlijk eventjes weten wie je bent. Je moet misschien wat legitimatie laten zien of opsturen. Op de juiste veilige manier uiteraard. En that's it. En ik betaal gewoon als ik hem ophaal. En krijg netjes een rekening opgestuurd voor mijn administratie. En dat is het dan. Je hebt natuurlijk een eigen risico altijd erbij. Dus op het moment dat iets misgaat met de lens, dan is het je eigen risico. Je hebt sowieso een bepaalde verantwoordelijkheid. Die verzekering dekt niet alles, dus door nalatigheid. Nou, ik weet de kleine lettertjes niet precies, maar goed. Als je je lens midden op straat zet en je gaat een ommetje lopen en hij is weg, dan moet je die gewoon betalen natuurlijk. Of als je hem in het water laat vallen, geloof ik ook. En je kan volgens mij wel voor nog een paar euro dat eigen risico afdekken, maar nog steeds niet in de gevallen dat er nalatigheid is voor schade of verlies van die lens. Maar dat geldt ook voor elke verzekering. En ik ga eens kijken of ik een verzekeringsspecialist in de uitzending kan krijgen. Ik zeg altijd uitzending, hè? Het is geen radio dit. Ik ga kijken of ik een verzekeringsspecialist in een aflevering van de podcast kan krijgen. Want het is toch wel een belangrijk onderwerp, verzekering. Maar goed, een aantal dingen zijn dus gedekt. Je hebt een eigen risico. Ik weet niet precies wat het bedrag is. Ik huur hem gewoon voor het kale bedrag. Ik neem het risico, neem ik voor lief. Ik weet hoe ik met mijn spullen omga. En er kan altijd iets gebeuren, maar goed uitkijken doe ik met alles. En dan moet het goed komen. Ja, even terugkomen op die Panasonic camera's. Wat ik zei, ze moeten dan wel de juiste lenzen hebben. Ze komen uit, als het goed is, met een 50 mm en een 24-105 zoomlens. En een 70-200. En die 24-105 is natuurlijk een f4, dat is ook logisch. Een f2.8 met dat zoombereik zou veel te groot worden. Dus dat is een f4. Dat klinkt als een interessante kitlens. Dat is jammer dat Nikon dat niet doet. Die heeft bij zijn Z-lijn hebben ze een 24-70 mm f4. En ja, weet je, ik heb liever geen f4 lens. Maar als je dan toch een f4 lens hebt, dan verwacht je op zijn minst dat je wat meer bereik hebt. Maar goed, dat gaat de Panasonic dus wel leveren. Maar die 70-200... is ook een F4, zeggen de geruchten nu. En dat is jammer, want als je die camera professioneel in wil zetten, dan wil je eigenlijk wel gewoon, het is een beetje gewoon het standaard gereedschap voor een vakfotograaf, om een 70-200 2.8 lens in de tas te hebben. Maar goed, die samenwerking voor die Panasonic full frame camera is samen met Leica. Nou, een Leica lens, daar loop je op leeg, dus dat wil je ook niet aanschaffen. Maar dat is samen met Sigma. En Sigma die komt over een maandje met hun 70-200 2.8 DGOS HSM Sports lens. Dat is dus de allernieuwste versie van de Sigma 70-200 2.8 lens. En die gaat natuurlijk concurreren met de Canon en Nikon lenzen. Hij komt in ieder geval voorlopig uit voor de Sigma mount. Ja, want Sigma heeft ook eigen camera's. Hij komt uit voor de Sigma mount, voor de Canon en Nikon mount. Niet voor Sony, dat vind ik raar. Maar goed, uiteindelijk hoop ik wel dat hij ook voor die nieuwe Panasonic Leica L-mount uitkomt. Want die lens die gaat vermoedelijk in Nederland kosten €1400. En Tamron heeft natuurlijk een... Tamron, die heeft natuurlijk een 70-200 nu een goede. En nou ja, Sigma komt dus nu met een sports serie lens. En die, ja, die moet op alle vlakken, dus beeldkwaliteit, autofocus snelheid, moet die gaan concurreren met de lenzen van Canon en Nikon. Ik had er wel gezien trouwens, dat ding gaat 1,9 kilo wegen. En volgens mij zijn die lenzen van Nikon, in ieder geval die ik gebruik, is 1,4 kilo. Dus dat scheelt nogal wat, want je bent flink aan het zeulen met zo'n apparaat. Dus ja, misschien is dan toch wel een Nikon interessanter. De lens die ik gebruik overigens, die is tweedehands. En dan heb ik het over tweedehands via retailers. Dus via gewoon winkeliers die die lenzen innemen en doorverkopen. Voor ongeveer €1500-1600. Meestal wel in goede staat te kopen. Dus ja, als je Nikon hebt, dan hoef je wellicht die Sigma niet te kopen als je voor €200 meer een Nikon hebt. Die Nikon is namelijk wel echt fijn. Die is supersnel, de autofocus. Erg robuust, scherp, onwijs scherp. En ja, gewoon een hele fijne lens. Dus dat. Maar goed, ik huur mijn lenzen. Althans niet alle lenzen. Ik heb een 35mm f1.8 aangeschaft, Nikon. Daar ben ik heel tevreden mee. En ik heb natuurlijk een 50 en een 85mm lens. Die 50 vind ik niet geweldig. Die 85 is echt uitstekend. Zeker voor studiowerk. Vorige week had ik hier een studio shoot. De foto's staan al op mijn Instagram. @GijsKoning. Met een model. En met Lisanne, een bevriende fotograaf. Die voor het eerst eigenlijk in de studio stond. En foto's ging maken. Vond het ook heel erg leuk. Gelijk ook een idee voor een workshop. Om dat te gaan doen. Een workshop studiofotografie. Die foto's waren goed gelukt. En dat doe ik met de 85mm op de Nikon. En nou ja, dan schiet je op f8 heel vaak. En dan is die haar scherp. En dan is die lens geweldig. Maar ja goed, dus ik heb natuurlijk wel lenzen. Maar zo'n 70-200. Op dit moment nog huur ik die. Maar goed, als ik nou weet, ergens volgend jaar ga ik overstappen op misschien die Panasonic serie. Ga ik naar de Nikon Z serie. Of blijf ik gewoon bij mijn vertrouwde spiegelreflexcamera van Nikon, de fullframe, dan kan ik misschien altijd nog eens overwegen om wel zo'n lens aan te schaffen. Ja, en ik huur dus een lens, eigenlijk heel simpel, als je een betaalde klus hebt, dan calculeer je altijd ergens in het bedrag natuurlijk het feit dat je je eigen apparatuur gebruikt. Ja, want je investeringen in je apparatuur moet je toch ergens gaan terugverdienen in de kosten die je maakt. En dat hoeft niet gelijk in een jaar, maar goed, uiteindelijk wil je het wel ergens terugverdienen. Ja, en als je die investering niet hebt, dan kan je in ieder geval wat van dat budget, in ieder geval wat je verdient aan die klus, kan je dus gebruiken aan huur van apparatuur. Dat zijn gewoon je eigen kosten, dat bereken je niet door. Dat zit gewoon in je uurtarief ergens weggestopt. Dus ik ga niet tegen een klant zeggen van je moet nog eens een keertje €27 extra betalen, want ik heb een lens gehuurd. Nee, dat is jouw eigen pakje aan, hoe je dat regelt. Of je leent hem, of je huurt hem, of je koopt hem. En je betaalt en je vraagt gewoon je normale tarief. En maar goed, als je wat verdient aan de klus, kan je dus ook wat kosten maken om de juiste apparatuur te gebruiken. En ik vind ook dat je zo'n klus waar je serieus genomen wordt en voor betaald wordt, in ieder geval ook met de goede spullen aan moet komen. Wat ik ook gelijk even heb gedaan, is twee nieuwe geheugenkaartjes gekocht. De, hoe heet dat merk? Ik heb het op mijn Instagram stories gezet. Mini unboxing. En een kleine sneer naar Canon en Nikon. Want die hebben natuurlijk in een nieuwe camera's geen dual card slot zitten. En de D610 heeft het wel. Waar ik mee schiet. Even kijken. De SanDisk, hoe heet het ding? SanDisk Extreme Pro geheugenkaartjes. 64 gigabyte. ik er 2 van gekocht. Er staan ook 2 in de camera. En dan staat de camera op backup. Dus betekent dat op kaart 2 hetzelfde wordt weggeschreven als op kaart 1. En als er dan wat misgaat, het kaartje raakt corrupt of breekt of wat er ook gebeurt, dan heb ik altijd nog de backup. En op die manier is er een veel grotere kans dat je in ieder geval met je foto's thuis komt en niet daarvoor niks staat. Want je kan namelijk altijd, als je foto's mislukken, kan je tegen je klant zeggen van ja, sorry, het is niet gelukt. Hier heb je je geld terug. Maar dan heeft die klant nog steeds geen foto's. En zo'n evenement doe je niet over, want dat is een eenmalig iets. Dus je wil gewoon dat die foto's lukken. Dus zorg voor de juiste apparatuur die je kent en waar je op kan vertrouwen. En dus ook 2 geheugenkaartjes. En dat ik denk echt dat dat heel veel mensen gaat tegenhouden om, in ieder geval vakfotografen, om primair voor hun primaire camera over te stappen op de EOS R of de Z7 of Z6. De Z7 misschien in de studio's, die is natuurlijk heel interessant met die hoge resolutie. Daar maakt het niet zoveel uit. Dan schiet je of met een kabeltje gelijk naar je computer toe. Of ja, weet je, in de studio, je hebt snel genoeg door als het misgaat en je doet het nog een keer opnieuw. Maar evenementen, trouwerijen en dergelijke, ja, dan wil je gewoon kunnen vertrouwen op je spullen en op je kaartje. En dus misschien ook een 2e kaartje bij hebben. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Er was nog iets wat ik wilde vertellen. Ik heb het over die Sigma gehad die op de markt komt. Ik heb Sigma benaderd. Sigma Benelux, om te kijken of ik die lens ook kan testen. Ze staan nog niet in de rij om alles op te sturen, maar wie wel mij een camera heeft gestuurd om te testen, zijn mijn vrienden bij Panasonic. Dankjewel daarvoor, Panasonic. Want ik was heel erg benieuwd naar de Lumix LX100 Mark II. Dat is namelijk een geweldige camera en die is al een paar maanden uit. En ik kwam in contact met Panasonic. En die zeiden van, we hebben hier nog eentje liggen. Wil je die testen? Ik zei van, ja, natuurlijk. Want het is echt een onwijs leuke camera. Ik ga daar een hoop over vertellen en ik ga hem testen. Oh ja, en daarom, ik heb vanavond op mijn Instagram gezegd van, ik ga morgen de Sinterklaas intocht fotograferen. Ik ga er gewoon naartoe met mijn zoontje. Gaan we even kijken. Ik neem natuurlijk de camera mee en ik had een beetje teasing op mijn story gezet. Wat had ik erop gezet? Ik had zelfs Sinterklaas intocht fotograferen met of de Panasonic Lumix LX100 Mark II met een 24 tot 75 mm f1.7 tot f2.8 lens. Dan weet je gelijk de specs van die camera. Of met een Nikon D610 full frame met de Nikkor 70-200 f2.8 die ik nu heb liggen. En eens even kijken. Nou, het verbaast me. Ik had verwacht dat eigenlijk iedereen voor de Nikon zou kiezen. En logischerwijs zou ik ook voor de Nikon kiezen. Want daar kan je mooi dichtbij komen en kan je leuke dingen doen. Kan je een beetje tussen de mensen door fotograferen. Alleen, ik heb die camera klaar liggen. Ik heb al mijn accu's opgeladen. Ik heb mijn geheugenkaartjes leeg. En ik heb 2 camera's. Ik heb mijn Panasonic ook in de tas zitten. Dat is mijn 2e camera in dit geval, voor als ik even geen tijd heb om lenzen te wisselen, dan schiet ik daar al groothoek foto's mee, overzichtsfoto's. Dus die neem ik ook mee. En die liggen klaar. Geheugenkaartjes zijn leeg, de batterijen zijn vol, de extra accu's zijn vol. Dus dat staat klaar, daar wil ik niet mee schieten zaterdag, als ik die zondagochtend vroeg nodig heb. Dus ik ga schieten met die, en dat was ook eigenlijk gewoon het plan om die te gaan testen, met de LX100 Mark II. Ja, wat is het nou? Het is een compact camera. Nou, dat betekent dus dat het, ik heb hem hier in mijn hand trouwens. Het is een stevige compact camera met een zoomlens. Het is gemaakt van metaal. Hij is niet weersbestendig, maar hij is wel echt gebouwd als een, de bouwkwaliteit kan je echt wel vergelijken met een degelijke spiegelreflex. Als je kijkt naar de basismodellen spiegelreflex van Canon en Nikon, die voelen veel meer plastic aan. Dit is echt metaal. De knoppen voelen stevig aan. Dus de lens voelt heel erg solide aan. Ja, en het is een compact camera, maar er zit een grote sensor in. Er zit een Micro Four Thirds sensor in. 21 megapixels. En die sensor wordt zo gebruikt dat je kan kiezen welke aspectratio je wil schieten. Er zit een klein schakelaartje op. Kan je 3x2, 16x9, 1x1 is vierkant of 4x3 schieten. En afhankelijk van die keuze wordt een ander deel van die sensor gebruikt. Dus effectief hou je meestal maar 17 megapixel over van die sensor. Maar je gebruikt dus wel het grootste oppervlakte van die sensor voor de gekozen aspect ratio. Dat is natuurlijk wel interessant. Dus als je 2x3 schiet of 16:9 heb je niet een crop van het vorige beeld. Maar als een, zeg maar, 16:9 is breder, meer pixels over de breedte dan de 3x2 bijvoorbeeld. Dus dat is wel een interessant gegeven. Dus voor een compact camera heeft je een hele grote sensor. En de lens die erop zit, dat is natuurlijk heel interessant, heeft een equivalent bereik van 24 tot 75 mm. Dat betekent dus van een mooie, serieus groothoek, 24 mm, tot een kleine telelens, 75 mm. Maar met een diafragma van f1.7, op, als je helemaal uitgezoomd zit op 24 mm, tot f2.8. En dat in een compacte camera, ja, een zoomlens met een diafragma van f2.8 en zelfs f1.7 zie je eigenlijk nooit. Of is gigantisch groot. Je hebt natuurlijk Sigma met die f1.8 zoomlens met een beperkt bereik. Dat is een lens van 1000 euro en een vrij zwaar groot ding. Canon heeft nu natuurlijk de 2470 f2. Gigantisch grote lens. Duur. En Panasonic zelf komt voor hun camera's met een voor een crop sensor camera's met een, wat is het nou? Het bereik weet ik eventjes niet, maar ook een f1.7 zoomlens. Dat is ook een vrij grote lens. En hier heb je dus in een compact cameraatje heb je dat enorme diafragma, waardoor je bij weinig licht nog steeds goede foto's kan maken met deze camera. Dus die kleine sensor, en het nadeel van een kleine sensor is natuurlijk vaak dat je wat meer ruis ziet. Dat wordt bijna teniet gedaan door dat grote diafragma. Vergelijk het met een spiegelreflex. Instapmodel spiegelreflex met een kitlens. En dan heb je meestal de 18-55 mm kitlens. F3.5 tot F5.6. Ja, en hier ben je gewoon een paar stops lichter. Een paar stops sneller. Waardoor je ISO veel lager is en de kwaliteit van die foto's wellicht nog wel eens beter kon zijn dan met zo'n instapmodel spiegelreflex of met een kitlens. Het is een echte fotograafcamera. Hij schiet 4K video trouwens. Maar goed, daarvoor koop je deze camera denk ik niet. Hij heeft een elektronische zoeker, heeft hij ook nog. 4K video dus, zei ik. Maar het is een echte fotograafcamera, want er zit een diafragmaring op de lens. Dus je kan diafragma of automatisch zetten of je kan gewoon met die, je kan ook horen. Dat is de diafragmaring. Het is natuurlijk wel elektronisch, maar daarmee stel je diafragma in. Er zit een handmatige focusring op. Daar kan je ook de zoom mee doen. Er zit een grote knop bovenop. Ook weer mechanisch, waarmee je de sluitertijd kan instellen. Kan ook op automatisch staan natuurlijk. En dan een grote knop. Belichtingscompensatie van -3 naar +3. Ook weer een mechanisch knopje om onder te belichten, over te belichten. Hij heeft, fysiek heeft hij, eens even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 functieknoppen die je helemaal kan toewijzen wat je daarmee wil doen. Je hebt dus een schakelaar voor aspectratio. Het is gewoon een ongelooflijk leuke camera. Een echte fotograafcamera dus. Dus zeker als je als fotograaf heel graag de controle wil hebben over je foto's en handmatig wil schieten in manual mode, dan is het met deze camera ideaal te doen. Een echte straatfotografiecamera is het ook. Hij is klein, onopvallend. Staat Lumix staat erop. Het is een geweldig mooi lensje. En die ga ik testen. Het is een camera, volgens mij is de retailprijs net onder de 1000 euro. Het is de Mark 2. Hij is weinig veranderd ten opzichte van de Mark 1. Maar dan ga ik in die review allemaal vertellen wat er dan is veranderd. En ik denk dat deze camera wellicht nog wel eens interessanter kan zijn voor een serieus fotograaf. Iemand die het wil leren of iemand die het al heel goed weet. Serieus alternatief voor je spiegelreflexcamera. Zeker als je op vakantie gaat. Ja, heel veel fotografen die wel de juiste spullen hebben, die willen niet hun spiegelreflex meeslepen op vakantie. En dan is deze camera misschien wel eens ideaal. Dus ik ga kijken wat kan ik met die camera doen. Hoe zien die foto's eruit? Dus ik zal ook de RAW files en de JPEGs met jullie delen. Dus die ga ik morgen. Ik maak weer een kort verhaal, veel te lang. Maar die ga ik morgen meenemen. naar de Sinterklaasintocht in Hilversum. Ja, ik kan dus niet heel erg dichtbij komen, 75 mm. Maar goed, ik denk vooral juist leuke overzichtsfoto's maken, foto's van de optocht. Het zal druk worden, dus dat vind ik sowieso lastig om te fotograferen. Ik maak liever alsof het rustiger is wat foto's, een beetje straatfotografie. Of ik ga wat in het bos schieten. Misschien dat ik nog, zondag ben ik dus heel al bezig. Misschien volgende week nog even naar het bos ga om daar wat dingen te schieten. Om die camera nog wat verder te testen. Hij moet over 2 weken weer terug naar Panasonic. En ze zeiden ook nog van ja, we zijn bang dat als je deze camera gaat testen, dat je hem dan misschien wel heel erg graag zou willen hebben. En ik heb er nog niet veel mee geschoten, maar ze konden best wel eens gelijk hebben eigenlijk. Ik heb natuurlijk een klein extra cameraatje die ik meeneem. Is ongeveer even groot als dit. En dan kan ik mijn lenzen wisselen. Maar de controls op deze camera zijn wel echt heel erg fijn. En die zoomlens is geweldig. Dus ik ga dat uitgebreid testen. Ik ga de foto's delen. En ik ga daar een podcast over maken. Ik denk dat die volgend jaar te horen zal zijn. Ik had een lijstje gemaakt met dingen. Sigma, de Panasonic Review. Zonder dus het ITVA DocLab Immersive Network Summit. Lange naam. Lens huren. Ja, als je dat een keertje wilt doen, doe het gewoon. Ga naar Budgetcam of Google. Ga naar een andere partij die bij jou in de buurt zit. Ik kies gewoon voor deze, omdat die bij mij in de buurt zit. En die prijzen vind ik heel erg schappelijk. En de apparatuur is goed. Wat wel een tip is, want je haalt je apparatuur op. Neem even je camera mee. Als je tenminste een lens huurt en test die even op jouw camera. Kijk gewoon eventjes of die werkt. Doe de focus het en ziet het er scherp uit. Want je wil niet thuiskomen. Of in mijn geval, ik heb hem opgehaald om 4:00. En die tent gaat op een gegeven moment dicht. Is het weekend gesloten. En als je dan de zondagochtend achterkomt dat je lens om wat voor reden ook niet werkt. Ja, dan ben je de pineut. Dus test hem eventjes als je hem ophaalt. Ja, dat was het eigenlijk wel voor deze keer, denk ik. Ik zou nog een keertje oproepen. Ga vooral naar het fotografiepodcast en tag daar jouw foto's. Zodat ik kan zien wat jullie schieten. Dat vind ik hartstikke leuk. Er zijn een paar foto's al getagd. Ik heb laatst ook eentje gedeeld. Maar doe dat vooral meer. Dat vind ik hartstikke leuk. En snel weer. Ik denk nog 1 podcast dit seizoen. Dat zei ik gisteren ook al. Gisteren heb ik de winterspecial trouwens geüpload. Met 7 tips voor het fotograferen als het koud is en in de sneeuw. En met ijs. Dus ga die ook zeker eventjes beluisteren. Want het begint koud te worden. Volgens mij wordt het volgende week echt heel erg koud. Die tips heb ik misschien ook wel wat aan in de herfst. Je kan nu nog hele mooie herfstfoto's maken trouwens. Dus doe dat nog eventjes snel. Voordat het echt winter wordt. Maar ja, ga die beluisteren. Dit was het voor nu. Ik sluit hem af. Ik ga naar bed, want het is middernacht. En ik heb een druk weekend. En heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.